Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Mirjam Linschoten. Ze is artistiek onderzoeker en ontwerper, geïnteresseerd in tactieken van representatie. Hoe worden herinneringen en geschiedenissen geconstrueerd door middel van verzamelen, interpreteren en tentoonstellen? Mirjams werk kan de gedaante krijgen van een publicatie, een film, installatie, foto, collage of tekst. Haar project How to Exit and How Not to Enter draaide om de beeldencollectie van socioloog Joop Goudsblom. Mirjam kreeg die collectie na zijn overlijden in haar bezit, zonder dat duidelijk was waar de beelden vandaan kwamen, hoe hij ze zelf had verkregen of wat ermee moest gebeuren. Mirjam voerde gesprekken over de waarde van de collectie met mensen uit verschillende culturen en met verschillende professionele achtergronden, zoals kunstenaars, curatoren, handelaren en verzamelaars, die allemaal hun eigen idee hebben van wat waarde is. Naast een publicatie die veel samenvat, leverde dat een videowerk op. Elk interviewfragment dat je hoort neemt een positie in een schema dat stelt wat authentiek zou zijn of niet en wat een kunstwerk of gebruiksvoorwerp zou zijn. Ook op andere manieren wordt visueel gemaakt dat waarde afhankelijk is van je standpunt, bijvoorbeeld door zeefdrukken waarin de contouren van de beelden elkaar overlappen, of de verschillende silhouetten die naast een beeld op de grond zijn getaped, als een zonnewijzer die steeds andere schaduwen opwerpt. Op dit moment werkt Mirjam aan het project Breath and Breeze, Tongueless Whispers of the Wind, als onderdeel van een residentie bij Hotel Maria Kapel in Hoorn. Het gaat over de rol van de wind in de koloniale verhoudingen tussen Nederland en het Caribisch gebied. Mirjam, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Laten we beginnen met die collectie van socioloog Joop Goudsblom. Hoe kwam je daaraan, aan die beelden?
Ja, dat was een heel toevallige omstandigheid. Een vriendin van mij was destijds op zoek naar een boekenkast voor haar huis en kwam via een online advertentie terecht in het huis van Joop Goudsblom. Die was eerder dat jaar overleden. En de familie was dat huis eigenlijk aan het leegruimen. En terwijl zij door dat huis liep met degene die haar ontving, zag zij in een kamer op een tafel deze beelden staan. En vroeg, wat is dat? En diegene zei van, ja, de familie weet dat eigenlijk niet zo goed. Ze weten niet waar het vandaan komt, hoe hij eraan kwam. Maar ze willen wel graag dat er een goede bestemming voor komt. Alleen hebben ze zelf niet echt de mogelijkheid of tijd om daar onderzoek naar te doen. En het was een groep van verschillende houten beelden. En toen dacht zij aan mij, omdat ik in mijn eerdere werk veel onderzoek heb gedaan naar musea, collecties. Ook met name in de etnografische volkenkundige musea. En dus in die zin veel met dat soort collecties, objecten heb gewerkt. Alleen zonder dat ik zelf daar een expert in ben. Ik ben meer een expert in kritisch kijken naar musea. Maar goed, zij dacht aan mij toen en heeft mij toen in contact gebracht met hen. En zij zeiden van als jij daar onderzoek naar wil doen, als jij daarmee kunt werken, toen kreeg ik ze dus eigenlijk mee van ze.
En waarom dacht je, ja, dat ga ik sowieso doen?
Nou ja, ik had er een dubbel gevoel bij. Ik had ook zoiets van, ja, wie ben ik om deze beelden over te nemen? Ik ken Goudsblom verder niet persoonlijk. En zoals ik zei, ik weet ook niet precies wat die beelden dan zijn. Maar ik had wel zo'n gevoel van, deze beelden dragen bepaalde verhalen met zich mee. Die misschien tot nu toe nog niet de kans hebben gehad om verteld te worden. En door mijn onderzoek naar musea, de manier waarop in musea verhalen verteld worden, toch vaak vanuit een beetje eenzijdige blik, was ik heel erg benieuwd, wat zou ik hiermee kunnen ontwikkelen?
Maar wat is die eenzijdige blik? Hoe zou je dat formuleren?
Ja, dat is natuurlijk, het museum is een instituut, zeker het etnografisch museum, wat toch zijn oorsprong vindt in de koloniale tijd. En daarin bepaalde vormen van categoriseren daarmee een soort koloniale blik erop heeft. Want met dat categoriseren komt ook een bepaalde hiërarchie, bepaalde verhalen die voorrang krijgen, dominante verhalen. En daar blijven andere verhalen juist weer buiten beeld. Bijvoorbeeld, zeker op dat moment nog in een museum als het toen nog Tropenmuseum. Werden verhalen verteld over objecten, de culturen waar zij vandaan komen, hoe ze daar misschien gebruikt werden. Maar niets over hoe ze hier zijn gekomen, hoe ze in het museum terecht zijn gekomen. En wat het ook zegt over bijvoorbeeld de Nederlandse cultuur en hoe die daarnaar kijkt. Dus dat bedoel ik ook met die eenzijdige blik. Ja.
Ja. En dan juist over die vraag had jij net helemaal geen antwoorden natuurlijk als het ging om die collectie. Hoe zijn ze hier gekomen? Is dat correct gegaan? Zijn ze ooit gekocht of zijn ze ergens weggehaald en daarna verhandeld? Wat betekenen ze überhaupt?
Ja,
al die vragen.
Ja, en toen ik ze dus had, ik nam ze dus mee naar huis. En ik dacht van, ja, wat ga ik er nu eigenlijk mee doen? Want ik zette ze in huis neer. Maar ik had dan ook een ongemakkelijk gevoel bij dat ze daar dan als een soort decoratie stonden. Terwijl ik ook niet wist wat het was. En het was ook nog coronatijd. Dus het was ook nog niet heel makkelijk om mensen direct te benaderen. Maar goed, ik dacht, als ik erachter wil komen waar ze vandaan zijn gekomen, dan moet ik toch eerst in gesprek met mensen die daar misschien verstand van hebben. En dat zijn juist weer de mensen naar wiens werk ik ook kritisch kijk, zoals kunsthandelaren of museumconservatoren. Mm. Dus dat was wel een interessante gewaarwording dat ik ze ook
nodig had
op dat moment. En toen ben ik dus wel kunsthandelaren onder andere gaan benaderen, ook museumconservatoren. En vooral de kunsthandelaren, die waren in eerste instantie heel erg afhoudend. Ik had er eentje in eerste instantie gemaild. Ik had hem wat foto's gestuurd. En zijn reactie was eigenlijk van, deze beelden, het bleken wel meteen beelden uit verschillende West-Afrikaanse regio's. Maar, zei hij, deze beelden zijn gemaakt voor commerciële doeleinden en niet voor culturele. Dus het zou zonde van mijn tijd zijn om me hiermee bezig te houden.
Dat kon hij meteen zien?
Dat zag hij dus meteen van een foto al.
En waaraan, weet je dat?
Nou, ik heb hem toen gebeld, dus dat vroeg ik ook. En toen zei hij van, het is net als een dokter bij wie een patiënt op bezoek komt en die kan meteen aan bepaalde symptomen zien waar diegene last van heeft. Hij zag hier bijvoorbeeld op de foto's al dat er bepaalde sporen wel of juist niet waren. Dat als een object cultureel gebruikt is geweest, dat laat sporen na. En het wordt ook wel patina genoemd in dat jargon. En die zag hij niet op die foto's terug. Maar ik vond het ook interessant dat hij een vergelijking maakte met een doktersbezoek, een soort patiënt.
Ja, waar de hele duidelijke hiërarchie in zit natuurlijk.
Ja.
Iets is gezond of niet.
Precies, ja. En vervolgens ben ik ook naar een kunsthandelaar toegegaan. Er zitten verschillende winkeltjes ook nog aan de Nieuwe Spiegelgracht in Amsterdam. Dus ik ben daar gewoon binnengelopen met een paar van de beelden die ik mee kon nemen. En daar was uiteindelijk een kunsthandelaar die me wel meer wilde vertellen. Dus die zei dan van, dit beeld is bijvoorbeeld, het werd ooit gebruikt misschien in Ghana of in Nigeria, of vooral West-Afrikaanse regio's, om die en die reden, rond met dit en dit soort rituelen. Maar ook hij zei, dit is niet authentiek. Het is een kopie of het is nep. En dat vond ik een heel interessant gegeven. Wat is dat dan authentiek? Want het zijn duidelijk handgesneden houten beelden. En hij noemde het ook, een van de beelden noemde die ook een verre echo van iets wat je eigenlijk niet meer hoort. Dus hij gaf er wel een soort poëtische draai ook aan. Dat idee rond authenticiteit en wat dat betekent, hoe daar hier naar wordt gekeken. Nou is die kunsthandelaarswereld natuurlijk ook weer een soort van wereldje op zich. Maar wel heel interessant om bewust te worden van hoe wordt daar dan naar gekeken. En dat ook, ik op een gegeven moment dacht, dat authenticiteit heeft dan heel erg te maken met hoe oud het is, door wie het is gebruikt, maar ook door welke handen is het heen gegaan? Als iets misschien in hun ogen niet zo heel mooi gemaakt is, maar het heeft wel in het MoMA gestaan of is wel misschien door Picasso ooit gebruikt als inspiratie, dan wordt het meteen weer een veel authentieker beeld, of in ieder geval waardevoller beeld, dan als dat niet het geval is. En wat ik interessant vind aan die tijd die daar een rol in speelt, is dat ik merkte dat vaak beelden die nog komen uit de tijd voor de ontmoeting met Europeanen, dat die echt het meest waardevol worden geacht. En dus ik dacht, dus er is een soort van vreemde, bijna besmetting die plaats heeft gevonden met de ontmoeting van Europeanen. Waarna wil die daarna zijn gemaakt dan als minder waardevol worden gezien.
Ja, dus dat heeft ook iets pervers eigenlijk. Je zegt eigenlijk iets wat van zo grote waarde is geweest voor iemand anders, voor een volk of voor een kunstenaar als Picasso, dan heeft het voor mij ook waarde. Dan wil ik het hebben.
Ja.
Maar als het iets is waar ze makkelijk vanaf konden omdat het commercie was, omdat het namaak was, dan is het niet zo interessant.
Ja, precies. Daar komt het eigenlijk op neer. En het interessante was dat ik dat ook in het museum aantrof, die blik een beetje. Dus ook al heeft het museum minder een commercieel belang, dat wel diezelfde zienswijze daar terugkwam.
En snap je die zienswijze eigenlijk? Snap je dat wij in Nederland, even geredeneerd vanuit de museumconservator, iets willen zien wat van waarde was ergens anders?
Ik snap het tot bepaalde hoogte. Maar dat heeft denk ik ook te maken met een soort aangeleerde mentaliteit. Dat vind ik heel interessant aan musea. Dat de manier waarop die beelden neerzetten, waarop die praten over geschiedenis of over cultuur. Dat krijg je dan ergens ook aangeleerd, toch? Je groeit daarmee op en je denkt, oké, zo zit het. Mm. Die autoriteit heeft het museum. En ik kan het ook begrijpen binnen, zeg maar, dat commerciële aspect. Ja, je wil er geld mee verdienen. Maar ik zie dat wel heel erg als een voortzetting van een koloniale blik. En dat vind ik, nou ja, op zijn zacht gezegd, jammer dat beperkt het heel erg.
Dus dat je iets mag pakken eigenlijk. Iets mag pakken wat van waarde is. En mag zeggen, oké, wij vinden het interessant, dus we hebben het nu en we gaan er naar kijken.
Precies, ja. En het wat jij net ook zei, dat woord pervers. Het heeft iets pervers dat wij dan vinden dat we het recht hebben om die waarde daaraan te geven. Dat wij daar ook bepalend in zijn. Dat wij daar bepalend in zijn en niet de cultuur zelf.
Hmm. Want je hebt inderdaad mensen gesproken die ook wortels hebben uit bijvoorbeeld West-Afrika.
Precies.
En die kijken er heel anders naar wat de waarde zou zijn van zo'n beeld.
Ja, dus ik heb vorig jaar de residency gedaan van CBK Zuidoost in Bijlmer. En daarin kreeg ik de kans om met mensen uit verschillende West-Afrikaanse communities in Zuidoost hierover te spreken. En dat deed ik op verschillende manieren. Dus ik had zowel in de residency organiseerde ik bijeenkomsten met groepjes mensen, waar zowel mensen van West-Afrikaanse afkomst aan meededen als mensen van Surinaamse afkomst, ook witte Nederlanders. Dus een gemengde groep waarbij we op verschillende manieren daarnaar keken. En ik ging ook af en toe met de beelden gewoon naar buiten. En dan ging ik ergens staan, bijvoorbeeld op de markt op Bijlmerplein. Of bij de OBA in de bibliotheek in Zuidoost. En dan weer spontane gesprekken krijgen. En wat ik terugkreeg, dus ik heb zowel mensen heel spontaan gesproken als bijvoorbeeld kunstenaars of onderzoekers die er al misschien wat meer over nadenken. En wat ik terugkreeg was dat mensen vaak zeiden van, maar dit is onze cultuur. Dit is voor ons waardevol, want het representeert onze cultuur. Of bijvoorbeeld, dit is gemaakt van hout. Hout is een levend materiaal, dus dat is altijd authentiek. Dus ik vond het heel interessant om die visie erop te krijgen. En ja, zeker als mensen hoorden wat ik dan vanuit die kunsthandelhoek had gehoord, dan was de reactie toch vaak van, hoe bedoelen ze? Dit is niet echt. Natuurlijk is dit echt. Dit is onze cultuur.
Oh ja. Dus zij zien helemaal niet, inauthentiek bestaat eigenlijk niet als je zo'n beeld hebt.
Nee, ik denk dat voor hen zijn ook die argumenten of die categorisering, die is er niet. Dat is echt een westers denkmodel, zeg maar.
Is dat dan, als je dat weet, dus het zijn eigenlijk twee waardesystemen die totaal botsen met elkaar of die elkaar niet eens raken. Dus vanuit het Westen zeg je, wij hebben daar een idee over en dit is goed of niet goed. Fout zelfs, of slap of waardeloos. En die andere is, het heeft altijd waarde, per definitie. Is er dan, als je dat weet, een verantwoorde manier om iets tentoon te stellen hier, wat daar vandaan komt? Daar heb je vast over gebogen.
Dat is een hele goede vraag. En ik was natuurlijk zelf, ja, omdat ik bezig was in die residency, wat ook leidde tot een tentoonstelling bij CBK Zuidoost, heb ik daar natuurlijk heel veel over nagedacht. Moet ik de beelden überhaupt wel tentoonstellen? Gaat het misschien om de verhalen? Gaat het misschien om die clash of het samenbrengen van die verschillende perspectieven, meer dan de beelden zelf? Ik ben er wel van overtuigd dat de meeste beelden, zeker ja, dit soort rituelen of anderszins culturele beelden, niet bedoeld zijn per se om tentoon te stellen. Maar ik heb het daar heel veel over gehad met mensen. Ook die groepen die ik sprak in de residency. En de boventoon was toch wel van, ja, maar ze zijn zo belangrijk ook weer voor het verhaal. Dus wat ik heb gedaan is een beetje tweeledig. Ik heb de beelden wel in de tentoonstelling gebracht, omringd met de werken die daaruit voort zijn gekomen uit de residency. En geprobeerd ze zo neer te zetten dat zij niet een onnodig middelpunt werden. Dat de verhalen wel het middelpunt bleven. Maar dat je de beelden daar wel weer mee in verband kon brengen. En ik heb een publicatie gemaakt waarin ik de beelden eigenlijk niet helemaal laat zien. Dus waar je ze wel gedeeltelijk kunt zien. En de zeefdrukken die je benoemde, die komen daar ook in terug. Waardoor het ook weer nieuwe vormen, nieuwe contouren van de beelden oplevert. En wat dan nog interessant is om te vertellen, is dat in mijn onderzoek in de residency kwam ik er ook achter dat de beelden dus uiteindelijk niet van Joop Goudsblom zelf waren, maar van zijn leermeester, socioloog Norbert Elias. En dat was een van oorsprong Duitse socioloog die lange tijd in Engeland heeft gewoond en gewerkt, maar ook 2 jaar in Ghana aan de universiteit in Accra heeft gedoseerd. En in die periode bleek hij eigenlijk een collectie van honderden objecten te hebben verzameld. En ja, daar heb ik er dan nu 8 van. En dat was een hele interessante ontdekking. Want toen ik daarnaar ging kijken, kwam ik ook achter dat hij een tentoonstelling heeft georganiseerd in 1970 in het Leicester Museum in Engeland. En daar heeft hij een catalogus bij uitgebracht. En daar staan dus beschrijvingen in van verschillende objecten. Onder andere die ik heb meegekregen. En dat bood dus weer nog een andere visie erop. En zijn visie was eigenlijk dat hij zich dus bewust was van, er zijn verschillende vormen van waarde rond deze objecten. Verschillende kwaliteiten van de objecten. Maar hij vond het juist interessant dat daarin een bepaalde ontwikkeling te zien is. Want dat is ook iets wat kunsthandelaren vaak afdoen als minder interessant. Als een traditioneel historische vorm begint te veranderen, omdat hedendaagse makers daarmee willen spelen, zoals een kunstenaar dat ook doet, dan vinden ze dat meteen niet meer authentiek. Terwijl Elias zag daarin, hij was socioloog, een sociologisch interessante ontwikkeling.
Ja.
Dus die schreef ook op die manier over die objecten. Dus dat heb ik ook in die tentoonstelling gebracht om te laten zien van ja, die verschillende visies en hoe die bij elkaar komen.
Ja, en nog even terug naar die grote vraag. Dus is er verantwoord tentoonstellen van dit soort werk? Bijvoorbeeld in wat nu het Museum voor Wereldculturen is. Wat zou er met zo'n collectie moeten? Stel, je bent daar morgen directeur. Wat zou je dan doen? Zou je de tent opheffen en alles weer terugsturen? Of wat,
ja,
wat is dan een goede benadering?
Ik denk dat dat een beetje onmogelijk is, met gezien de grootte van die collectie. Ik vind het veel te moeilijk om te zeggen wat ik als directeur van zo'n museum zou doen. Maar als ik het even klein mag houden en bij de beelden die ik dus heb meegekregen, dan zou ik zou het in een context willen brengen waar de beelden geactiveerd kunnen worden om die verhalen te blijven vertellen en er ook verhalen aan te blijven toevoegen. In plaats van die verstilling die in een museum plaatsvindt, waarbij de objecten als het ware worden bevroren in de tijd, zou ik willen dat het in een context kan komen waar, waar misschien een context van onderwijs of een culturele ruimte waarin er steeds op een nieuwe manier over kan worden gesproken en naar gekeken. Ik denk aan een plek als Imagine I See. Dat is een onderzoeksplek ook in Zuidoost. Ik heb veel contact ook met hen nog steeds, maar ook ten tijde van dit project. Zij organiseren heel veel gesprekken met bewoners in de Bijlmer specifiek, rond erfgoed. Wat is erfgoed? Wanneer zie je iets als erfgoed? Wat betekent het voor jou ook persoonlijk? Wat zijn de emoties die er een rol in spelen? En nou hebben zij geen collectie of archief, dus het is niet dat het daar nu ter plekke heen zou kunnen. Maar dat zou een soort omgeving zijn waarvan ik denk, ja, daar zou het tot zijn recht kunnen komen, omdat het in ontwikkeling kan blijven. Ja,
en daar heeft het nog een leven. Daar kun je er nu naartoe, daar kun je er iets aan toevoegen.
Ja.
Met alle geschiedenis die er ook al is, die kun je dan erkennen.
En dat is eigenlijk iets waar ik nog steeds naar op zoek ben, omdat de beelden staan nu dus in mijn atelier. Maar ik zie mezelf niet als hun eindstation. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze een plek krijgen of op even weer in beweging blijven.
Ja. Deze eigenschap van bijvoorbeeld musea om iets te willen bevriezen en te bewaren, dat is volgens mij hun wettelijke taak ook. Hè? Dat moeten ze doen eigenlijk. Tenminste, zo hebben wij dat bedacht vanuit de overheid.
Ja, zou dat moeten. Zien, ja.
Je hebt daar ook een werk over gemaakt. Daar wil ik heel kort even aanstippen. De Museum Visit Therapist.
Ja.
Dus je deed onderzoek naar inderdaad wat ooit het Tropenmuseum was. Je vermenselijkt het museum eigenlijk en je zegt, er zijn een aantal diagnoses te stellen aan die patiënt, dat museum. Vertel.
Ja, dus ik zal eerst even aanstippen dat het een samenwerking is met Samir Farouk. Hij is een Canadees kunstenaar van Pakistaanse en Oegandese afkomst. En wij kennen elkaar nog van de kunstacademie van de Rietveld. En we hebben veel samengewerkt, dus ook aan deze film. En wat was je vraag ook alweer?
Nou, dus wat is de diagnose die hier gesteld wordt?
Nou, de diagnose, dat zou ik niet zo... Die kan ik misschien wel geven. We begonnen dus met filmen tijdens een restauratieproject van een specifiek deel van de Papua-collectie. En dat zijn hele hoge, lange palen, houten palen. Het heette Bish-palen. En die werden gebruikt in Papua voor bij overlijdensceremonies. En eind jaren 50, begin jaren 60 heeft het museum daar dus een collectie van. En die werden dus gerestaureerd, schoongemaakt. En omdat ze zo groot zijn, kon dat niet in de gewone restauratie plaatsvinden, maar in de grote lichthal van het toen nog Tropenmuseum werd dat gedaan. Waardoor ik ook iets makkelijker toegang had om daar te filmen. Ik heb wel toestemming gevraagd. En terwijl ik daar aan het filmen was, eigenlijk een paar maanden lang, zag ik dus hoe die restaurateurs daar met inimini sponsjes, penseeltjes en andere tools die enorme palen aan het schoonmaken waren. En het had zoiets obsessiefs bijna. Zeker als je weet dat die houten palen, die biespalen in Papua zelf bedoeld waren om vervolgens in het bos achter te laten en weer te laten vergaan en één te worden met de cyclus van de natuur. En hier zitten we dat dus heel maniakaal te bewaren en schoon te houden. En dus we zagen daar op een gegeven moment een vorm van dwangmatigheid in. Een soort van de obsessieve dwangstoornis.
Mm.
En dat is... We dachten, ja, dat komt ook vaak voor als je in plaats van iets aan te gaan, in plaats van de confrontatie aan te gaan met iets wat er misschien speelt in je leven of wat er gebeurd is, kan dat een vorm van ontkenning zijn. Hè? Dat je dan,
ja.
Zolang alles maar heel schoon is, dan is er niks aan de hand. Zoiets.
Wat denk ik een maatschappelijke ontkenning dan is? Want het gaat ons natuurlijk niet, tenminste, het gaat mij in ieder geval niet om het bestje van zo'n museum. Want die doet gewoon wat hun taak
precies.
is.
Precies, ja.
Maar blijkbaar hebben wij als cultuur bedacht, hier in het Westen,
ja.
Dingen moeten bewaard blijven en ten alle tijden beschermd
precies.
tegen verval. Terwijl dat recht ingaat tegen de functie die ze ooit gehad hebben.
Ja. En precies wat je zegt, het is niet dat het museum aan zich dat heel erg kan worden aangerekend. Laat staan die mensen die dat uitvoeren. Maar het is inderdaad iets wat we onszelf hebben verteld, dat belangrijk is. En dat vind ik ook interessant aan opgroeien in een land als Nederland, waar musea zo'n vanzelfsprekende instituten zijn, met een vanzelfsprekende autoriteit. En ja, in mijn praktijk ben ik langzaam gaan beseffen van, ja, maar waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Of in welke behoefte voorziet dat dan? En ik kan het ergens niet anders zien dan dat het wel diezelfde koloniale mentaliteit voortzet en herhaalt. En tegelijkertijd dacht ik van, of dachten we samen ook van, in plaats van om dat museum dan heel erg inderdaad weg te zetten als slecht. Of misschien is er een manier dat we dat kunnen aangaan. En inderdaad, in het verlengde van het museum, ook de samenleving die eigenlijk dat bij zichzelf zou moeten nagaan. Van waarom doen we dat eigenlijk zo?
Dus bij een patiënt zou je zeggen, nou, laat die handelingen eens een keer achterwege en kijk wat er gebeurt. Het is niet zo erg als het een keer kapot gaat.
Ja.
Zo zou je een patiënt proberen te genezen.
Ja,
zou je hier tegen het museum kunnen zeggen van, oké, het is de bedoeling dat ze kapot gaan. Laten we dat toestaan. Of laten we daarom nieuwe acties, nieuwe interventies
precies.
bedenken, waardoor dat weer dat
idee gaat leven. Ja, laten kijken hoe kun je op een andere manier naar dit soort collecties kijken en ermee omgaan. En ik denk op verschillende manieren gebeurt dat misschien ook al. Ik weet natuurlijk, er worden ook communities van oorspronkelijke groepen die met objecten die daaraan gelinkt zijn, die worden soms uitgenodigd om daarover te spreken of met de objecten, om de objecten te kunnen zien, misschien zelfs aanraken. Maar ik denk dat over het algemeen wordt dat protocol van bewaren en het in de depots die al die klimatologische handelingen, waardoor de objecten in precies de goede temperatuur en locatie worden bewaard, dat zit er nog heel erg in. En maar ik vind het vooral heel interessant om die vraag op te werpen van, waarom doen we dat eigenlijk?
Ja.
Wat zijn we eigenlijk aan het doen?
Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen, als we dit laten vergaan, dan is er over 200 jaar misschien niemand meer die zich die cultuur op die manier herinnert of dit specifieke gebruik.
Het is ook dubbel, want ik denk ook dat het is voor verschillende groepen ook heel belangrijk dat sommige objecten er nog zijn.
Ja.
Dat er een plek is waar ze gezien kunnen worden. Het gaat denk ik dan ook heel erg over hoe kun je in de presentaties en de programma's die je organiseert, die verschillende ideeën daaromheen bij elkaar brengen en daarover blijven praten. En hoe je met, als ik dan denk aan die depots vol met duizenden, tienduizenden objecten en hoe je daar een nieuwe weg in moet vinden. Ik denk dan meteen van, ja, dan je moet gewoon kunstenaars uitnodigen en daar op verschillende manieren doorheen breken, zeg maar.
Hmm.
Om echt nieuwe, frisse ideeën daarin te kunnen brengen.
Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de objecten zijn een opstap naar de gesprekken gesprekken en ideeën over wat het nu betekent.
Ja.
Dat is de waarde ervan.
Ja.
En, daarvoor,
en dan praat ik, zeg maar, los van natuurlijk de discussie rond restitutie. Ik denk dat restitutie ook een hele belangrijke rol speelt.
Bij roofkunst bijvoorbeeld, of
bijvoorbeeld,
überhaupt.
Bijvoorbeeld, ja. En, maar natuurlijk ook, sommige dingen zijn niet zo duidelijk roofkunst of zijn misschien wel gekocht, maar onder welke omstandigheden. Dat speelt natuurlijk allemaal mee. Maar ik denk dat het in Nederland ook heel belangrijk is om te denken van, oké, en wat gebeurt er dan vervolgens hier? Dus als objecten teruggaan, dan creëert dat ook ruimte voor nieuwe manieren van omgang met de collectie die wel hier blijft.
Ja.
Dus, ja.
We gaan toe naar een project waar je nu vol in zit eigenlijk. Breath and Breeze, Tongueless Whispers of the Wind. project dus dat de wind als onderwerp heeft en dan de rol van de wind in koloniale verhoudingen tussen Nederland en het Caribisch gebied, samen met kunstenaar Sky Moll O'Brien. Waarom die wind? Hoe kom je daarop? Komen jullie daarop?
Het begon bij de windmolens op Barbados. Sky Moll O'Brien, zij is zelf van Canadese afkomst en zij kent het eiland vrij goed. Heeft er enige tijd gewoond en gestudeerd. En zij woont sinds een aantal jaar in Nederland en vertelde mij over verschillende restanten van windmolens die daar op het eiland verspreid staan. En we werden allebei eigenlijk benieuwd of en hoe er een link is met Nederland, wat natuurlijk erg bekend staat om zijn windmolens.
Want ogen ze op dezelfde manier? Zijn het hetzelfde type windmolens?
Dus de windmolens op Barbados stonden op suikerplantages en werden specifiek gebruikt voor de productie van suiker. Ze zien er op het oog vergelijkbaar uit. De binnenstructuur, de techniek aan de binnenkant was anders dan in Nederland, omdat het zo specifiek voor suiker werd gebruikt. Maar de buitenkant, zeg maar, was heel vergelijkbaar. En daardoor zijn we een project eigenlijk dus op gaan zetten rond wind als een kracht die zowel onzichtbaar als ongrijpbaar, maar ook met hele tastbare gevolgen soms. Ook iets wat enerzijds heel groot is, hè, over de hele planeet waait, maar tegelijkertijd ook heel klein, intiem. Je voelt de wind op je huid, geeft rillingen of juist verkoeling als het heet is. Ook misschien adem zou je kunnen zien als een vorm van wind. En dus zo zijn we gaan kijken naar wind als vanuit vele aspecten. Zowel die geschiedenis die ook groot en complex is. Maar ook meer op persoonlijke wijze. Hoe beleven mensen wind vandaag de dag? En die wind in die geschiedenis komt dus terug in die windmolens, maar natuurlijk ook de scheepvaart die gebruik maakte van de wind. Dus die driehoekshandel, de transatlantische driehoekshandel, die is daar ook heel belangrijk in. Zo is dat project gaan groeien rond wind.
En wie schakel je daarvoor in? Want ik weet inmiddels dat het jou gaat om de gesprekken ook, hè? Om mensen te activeren, om de verhalen daarbij te trekken. Hoe pakken jullie dat aan?
Ja, dus dat zijn we op verschillende manieren gaan doen. Dus we hebben eigenlijk groepsgesprekken, bijeenkomsten, workshops opgezet in de verschillende locaties. Dus het begon bij Barbados, zoals ik zei. En we maken dan connecties met locaties in Nederland. En vanwege die rol van de wind in de Nederlands-Caribische relaties hebben we ook een Nederlands-Caribisch eiland erbij betrokken, Curaçao. Ze zijn ook op die plekken geweest de afgelopen jaren en hebben daar gesprekken en workshops opgezet om met mensen ter plekke in gesprek te gaan. Zowel over ons onderzoek rond de wind, windmolens, die koloniale relatie, maar ook hun persoonlijke connectie met wind. En de verschillen die daar natuurlijk in zijn, daar en hier.
Wat zijn het voor verschillen?
Ja, dus op Curaçao of in Barbados is wind aan de ene kant iets wat veel verlichting kan brengen vanwege de warmte. Bijvoorbeeld huizen werden vroeger ook veel gebouwd zodat de wind er doorheen kon waaien. Terwijl in Nederland ga je natuurlijk vaker beschermen misschien tegen de wind. Is de wind soms iets wat een soort bully kan zijn als je weer eens tegen de wind infietst. Maar in het Caribisch gebied is de wind natuurlijk ook enorm gevaarlijk. Het kan zich uiten in orkanen en verschrikkelijke verwoestingen brengen. Dus ja, de hele verschillende manieren. En we hebben ook mensen geïnterviewd die ofwel rond die geschiedenis specifiek of rond bijvoorbeeld kunstenaars rond hun eigen praktijk. Zo zijn we verschillende verhalen bij elkaar aan het verzamelen. waar we uiteindelijk een publicatie ook mee gaan maken.
En verbinden zij inderdaad die wind die ze dagelijks voelen aan wat er gebeurd is met die slavenhandel? Met het idee van oké, daar die wind was daarvoor nodig en die wind voelen wij nu ook. Zien zij die connectie één op één ook?
Ik denk dat dat niet zo direct wordt geuit. Ik denk dat als je daar iets dieper met mensen over in gesprek gaat, dan kom je dat wel tegen. Maar ik denk ook dat die geschiedenis is daar zo ook verweven met het alledaagse, met taal of eigen familiegeschiedenissen of landschap. Dat soort hele directe uitspraken kom je ook niet zo snel tegen. Soms denk ik dat in Nederland is die relatie tot die geschiedenis wat afstandelijker. Laten we zeggen voor witte Nederlanders. Van dat is ver in de geschiedenis, dat gebeurde elders. En ook is er vaak minder gevoel van een link met de eigen familiegeschiedenis. En soms heb ik het idee dat dat dan kan leiden tot veel directere uitspraken dan in het Caribisch gebied. Maar dan, dat is ook een hele algemene uitspraak ook.
Maar je hebt het waarschijnlijk ervaren, want je hebt die gesprekken gevoerd bijvoorbeeld.
Ja.
Als je dat als cultureel verschil ziet, hoe ga je dan zo'n gesprek in? Want dan, ja, daarom... wij weten natuurlijk dat we de lompe Nederlanders zijn, überhaupt
precies.
Al.
Ja.
Los nog van die geschiedenis. En dan ga je ook nog eens over iets heel gevoeligs praten.
Ja.
Hoe doe je dat?
Wat daar heel belangrijk in is, is vooral luisteren. Dus natuurlijk, je stelt een vraag. Maar ik denk, we brengen het onderzoek daar, wat aan zich al vele lagen in zich draagt. En dan nodigen we eigenlijk mensen uit om te reageren op dat wat hen aanspreekt. Of hè, wat voor hen op dat moment, hoe ze dat op dat moment voelen. Dus in plaats van heel erg te sturen van ik wil nu iets weten over het slavernijverleden of hoe jij dat voelt. Het zeg maar neer te leggen van dit is waar wij mee bezig zijn en dit is wat wij hebben gevonden tot dusver. En het gaat ook onder andere over wind. Dus dat is ook een manier, je kunt daar op een meer persoonlijke manier instappen dan dat hele grote historische.
Ja. En krijg je het gevoel dat ze desondanks dat het toch wel animo is om daarover te praten? Of is het iets wat misschien uit beleefdheid beantwoord wordt? Want eigenlijk hebben we hier vergelijkbaar misschien met het eerdere project twee waardesystemen.
Ja.
Wij denken van dit is zo belangrijk, we moeten met die geschiedenis aan de slag. En misschien denken zij, ja, die geschiedenis, ja. Ik weet niet of ik het er wel wil hebben of ik het wel voel.
Ja, het is natuurlijk... We creëren een ruimte, een setting waarin we dat gesprek gaan voeren. Dus de mensen die kunnen zich daar zelf voor aanmelden. Dus in die zin zijn dat natuurlijk degenen die daar interesse in hebben.
Ja.
En om even in te gaan op of dat gesprek daar gevoerd wordt. Wij hadden ook een interview met hoogleraar en onderzoeker Rosemary Allen. Zij is van de Curaçao Universiteit. En zij heeft veel onderzoek gedaan naar orale geschiedenis. Vooral de Afro-Curaçaose orale geschiedenis van vlak na de afschaffing van de slavernij. En daarin sprak ze ook over dat die geschiedenis eigenlijk nu steeds meer wordt besproken. Ook sinds bijvoorbeeld de excuses uit Nederland. Dat wel iets heeft aangezet van... we kunnen het erover hebben. Het hoeft niet verzwegen te worden. Want natuurlijk is het zo'n pijnlijke geschiedenis ook. Er gaat tijd overheen. Dus dat is wat ik wel begrepen heb, dat het wel meer besproken wordt. Maar ongetwijfeld ook weer op een andere manier dan hier. Het manifesteert het zich net weer anders. Maar en die gesprekken die wij hadden, daar was ook denk ik wel een soort van... Oh, wat, wat goed dat er een project is waar we het daarin over kunnen hebben. En dan kan de wind een manier zijn om het of hard aan te pakken, of juist een zachtere bries eroverheen te laten gaan. En ja, dan kan ieder eigenlijk kijken hoe die dat wil bespreken.
Ja.
Ja.
Zie je dit project als een soort brugfunctie tussen die twee waardesystemen ook wel, of culturen eigenlijk?
Ik hoop het. We maken natuurlijk connecties tussen deze verschillende plekken. Ook door de verhalen, door het samen te brengen in een publicatie en ander werk. Maar hopelijk ook misschien meer letterlijk door samenwerkingen aan te gaan die blijvend kunnen zijn of die door kunnen gaan, ook misschien na dit project. Of bijvoorbeeld, zoals je al aangaf, we deden een fellowship residency bij Hotel Maria Capel. En we hebben op Curaçao ook een workshop gedaan bij Instituto Buena Vista. En we hopen dat misschien de connectie tussen die twee plekken ook weer nieuwe samenwerkingen op kan leveren. Buiten ons, buiten het project.
Ja, wat ik ook interessant vond is dat je in Hoorn, want daar heb je natuurlijk ook onderzoek gedaan, dat is de andere kant ervan, dat de molens daar zorgden voor een manier van hout zagen, waardoor dus ook ineens die schepen in grote mate gebouwd konden worden.
Precies. Dat is inderdaad ook weer heel interessant in Nederland, dat die opkomst van die molenindustrie in de 17e eeuw, hoezeer dat verbonden is en verweven is met die koloniale geschiedenis. En ik wist dat zelf ook niet. Je hebt natuurlijk verschillende type molens, ook in Nederland. Voor de poldermolens die zich met water bezighouden. Maar de industriemolens die dus verschillende producten creëren, waaronder de houtzaagmolens, die spelen daar een grote rol in. En ja, hout werd tot dan toe met de hand gezaagd, dus dat heb je een beperkte oplage. Maar door de houtzaagmolen kon dat ineens enorm worden opgeschroefd en werd Nederland een soort wereldleider in de houtindustrie. Daardoor konden dus heel veel schepen worden gebouwd. Dus op een gegeven moment besefte ik van, wauw, eigenlijk zonder die houtzaagmolens zou er misschien niet een West-Indische compagnie of VOC zijn geweest, de schaal dat het er was.
Ja. En eigenlijk dus met een soort een toevallige factor zoals de wind.
Ja.
En dan toch ook weer, als we het hebben over waardesystemen, wat er bij Hollanders zo ingebakken zit. Waar kunnen we winst uit halen? Hoe kunnen
Precies.
we dat uitvogelen, zodat we er zo maximaal van profiteren?
Er was geen schip wat leeg uitvoer. Elk zuchtje wind moest geld opleveren. Daar kwam het wel op neer. Dat is heel interessant. Dus ik denk dat heel erg doorspeelt in dit project. Is enerzijds dat onzichtbare, ongrijpbare van die wind. En misschien zou je daar een vergelijking in kunnen maken met die koloniale mentaliteit en dat systeem. Dat is ook iets wat enerzijds ongrijpbaar is, wat er nog steeds is. Wat je niet altijd ziet of niet altijd de vinger op kunt leggen. En tegelijkertijd hele tastbare, pijnlijke gevolgen kan hebben. Ja.
En hoe ga je daar zelf mee om? Want ik merk dat als ik hierover nadenk, dan ben ik helemaal gespleten. Want aan de ene kant is het vreselijk wat er is gebeurd en wat de gevolgen ervan zijn. En fantastisch dat daar iets mee gedaan wordt, eindelijk. Aan de andere kant denk ik ook, het zit ook een slimme volksaard of zo. Op een bepaalde manier ben ik er ook trots op. En ik krijg die twee niet met elkaar geruimd.
Nee.
Dat ik denk, dit is toch heel logisch en slim dat het kan. Dat is een uitvindersmentaliteit. En aan de andere kant denk je, wat een vreselijke gevolg. En waarom is daar niet eerder oog voor geweest?
Ja.
Hoe is dat in jouw hoofd?
Ja. Het doet me denken aan een gesprek dat we hadden met een molenaar op een van de houtzaagmolens die er nog zijn aan de Zaanse Schans. En die was zo trots op de techniek van die molen en dat nog steeds, de kennis daarvan nog steeds bewaard is. Wij kwamen daar met ons project en ons verhaal, wat een beetje een kritische blik natuurlijk op de molen werpt. En hij haalt diezelfde vraag. Maar ik denk dat het naast elkaar kan bestaan. Want het verhaal dat zo'n molen een geweldige innovatie is en mooie techniek heeft, dat, Dat is ook zo. Hmm. Dat is niet onwaar. Het is alleen wel een incompleet verhaal. En ik heb zelf wel moeite altijd met trots. Ik denk dan, ja, waar moet ik nou precies trots op zijn? Wat heb ik ermee te maken? Ik ben hier ook maar toevallig geboren. Uh-huh. Maar je kunt natuurlijk wel zien welke ontwikkelingen daarin belangrijk zijn geweest.
En waarschijnlijk zit die mentaliteit in jou, want je bent hier geboren.
Nou, inderdaad. En ik vind dat een heel belangrijk iets om te beseffen. En om niet van weg te kijken. Een andere anekdote. Ik was misschien een jaar of 10 geleden met mijn moeder in het toen nog Tropenmuseum. En er was een tentoonstelling over Suriname en het slavernijverleden. En op een gegeven moment, mijn moeder zei zoiets van, wat was het toch verschrikkelijk. En toen zei ze er achteraan, maar ja, ze hebben zich wel makkelijk mee laten nemen. Hmm. En daar schrok ik heel erg van. Ik denk, wat zegt ze nou? En ik wilde eigenlijk meteen tegen haar uitvallen of misschien meteen er hard tegen ingaan. Maar ik dacht ook even van, ja, maar wacht even, dit is dus wat het is. Je groeit op op een plek met bepaald onderwijs, bepaalde ideeën, bepaalde leefbeelden die terugkomen in media of waar dan ook. En dat levert dit beeld op. En dit is mijn moeder en ik ken haar als iemand die gemiddeld intelligent is. Ik ben niet objectief, maar... en toch zegt zij zoiets. En ik ben haar kind, dus ik ben daar ook mee opgegroeid, wat jij net zegt. En voor mij is het dus aanleiding om te proberen te begrijpen van wat heb ik dan geleerd? En wat zijn mijn blinde vlekken? En die blinde vlekken, die zijn natuurlijk uiterst moeilijk om te zien. En daarom hoop ik dat dit soort projecten daar een rol in spelen. Want het is ook een beetje als je bijvoorbeeld je huis gaat opruimen of schoonmaken, je begint ergens. En dan zie je ineens steeds meer. Oh, daar is het ook nog wat. Oh, dat moet ik ook nog opruimen. En zo voelt het een beetje voor mij in deze projecten. Maar niet op een vervelende manier, maar meer zo van, wauw, ik word me steeds meer bewust van op hoeveel manieren dat koloniale verleden onderdeel is van onze samenleving. Op welke manier het zich allemaal manifesteert. En ik denk dat ongemak alleen maar kan bijdragen aan meer kennis, aan meer besef. En uiteindelijk natuurlijk hopelijk aan meer gelijkheid, gelijkwaardigheid. Ik kwam in het project van de beelden van die uit het huis van Joop Goudsblom kwamen, een soort in een artikel over hem, een uitspraak tegen. Ongemak is wat tot denken aanzet. Wat moet ik hiermee? Die vraag leidt tot kennis. En dat vond ik een heel mooie manier om ongemak te zien als eerder een katalysator voor, laten we zeggen, verandering.
Ja.
Dan om van weg te blijven of van weg te kijken.
Ja. En tegelijkertijd is dat ongemak, als je ervoor open staat, is het een perfecte motor en volgens mij noodzakelijk. Aan de andere kant is er voor een heel groot deel misschien van de Nederlanders die zeggen, ongemak willen we niet, juist buiten de deur houden. En dan krijg je de conservatieve reactie.
Ja. Zeker, ja.
Heeft dat een plek in jullie projecten? Probeer je daar ook rekening mee te houden? Of zeg je gewoon, ik doe het voor de mensen die ongemak zien als manier voor verandering?
Als je kijkt naar dat project met de beelden uit West-Afrika, dan heb ik dus wel die stem ook erin gebracht van de kunsthandelaren en dergelijke. Om dat wel bij elkaar te brengen.
Ja, dat wereldbeeld een plek te geven.
Ja, want ik denk, je kunt er ook niet omheen inderdaad. En het is niet productief om te doen alsof het er niet is.
Ja.
Dat denk ik zeker, ja.
En het doet geen recht aan de waarheid
ook,
inderdaad.
Ja.
En dat is toch wat je probeert te doen door uit te zoomen, door verschillende vragen te stellen, iets in kaart te brengen en
precies
de onderliggende waarde ervan te bevragen.
We hebben ook tijdens de fellowship bij Hotel Maria Kapel hebben we een boottocht georganiseerd door het historische centrum van Horen. En verschillende connecties gedeeld uit ons onderzoek. En die boot die werd bestuurd door een schipper die zei van, oh, ik weet ook heel veel over die geschiedenis. En wij hadden voorbereid om bepaalde verhalen te delen met de groep. Maar hij nam het heel vaak over. En dan zei hij, ja, hier was vroeger dit en dat gebeurd in de 17e eeuw. En hij vertelde dat ook met een bepaalde trots en ging ook in op verhalen die helemaal niet relevant waren voor ons. En dus het was een beetje zo'n typische witte schipper die het even overnam.
Yeah.
En op een gegeven moment was er een moment dat het ging over de wind en hoe de wind ook, moet ik even goed zeggen, het ging erover dat de Zuiderzee ooit met de aanleg van de afsluitdijk heel radicaal is veranderd. Het was geen zee meer, maar het werd een meer. En daardoor werd het veel rustiger. Want men had eeuwenlang heel veel last gehad van stormen en overstromingen. En dus dat had ook gevolgen voor de wind. Die wind die werd daardoor heel erg gekalmeerd. En toen hadden we het daarover van de wind die misschien vrij spel moet hebben. En er was ook iemand aanwezig van het KNMI. Die hadden we uitgenodigd om meer te spreken over wind. Maar goed, de schipper die zei op een gegeven moment van, ja, maar de wind die moet zich gewoon houden aan onze voorspellingen. Want als wij een bepaalde kant op varen en dan gaat hij ineens wat anders doen. En ik dacht, hè, snap ik het nou goed? Je vindt dat de wind zich moet aanpassen aan ons? En Nou ja, en dat dus de manier waarop hij zich, waarop hij sprak tijdens die boottocht en de dingen die hij zei, die waren voor heel veel mensen bij ons in de groep van, wow, wat is dit? Wie is dit? Maar het was ook een hele goede confrontatie of soort van clash. Omdat je, net zoals waar we het net over hadden, je kunt ook heel erg in een soort bubbel blijven natuurlijk. En hierdoor werd het wel een gesprek ook, of een heel interessante clash in elk geval.
Ja.
Ja.
En ga je dan zover dat je zegt, we hebben elkaar ook allemaal nodig. Dus inderdaad, het is misschien oncomfortabel om buiten die bubbel te praten en met iemand te ontmoeten. Tegelijkertijd zitten daar kwaliteiten in die de ene bubbel niet heeft, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Als je nog verder uitzoomt eigenlijk, hè?
Ja.
Kijk je er zo naar?
Dus sorry, kan je de vraag nog één keer?
Ja, dus of je dan, hoe oneens je het ook bent met die andere bubbels, denk je dan toch, ja, maar we hebben die bubbel ook nodig, want daar zitten andere kwaliteiten die wij niet hebben in onze bubbel.
Mm-hmm. Ja, ik denk op bepaalde manieren wel. Kijk, sommige visies denk ik van, ja, daarvan wil ik ze ook niet herhalen of zo, weet je wel. Je wilt ook, ik vind het belangrijk om pijnlijke onderwerpen aan te kunnen snijden op verschillende manieren, maar wel op een manier dat je niet pijnlijke patronen herhaalt.
Yeah.
En dus om een voorbeeld te noemen, ik vind het wel heel interessant om samen te werken bijvoorbeeld met meer wetenschappelijke geschoolde mensen die ergens een hele specifieke kennis over hebben. Maar ik kan ook heel kritisch kijken naar wetenschappelijke manieren van kennis opdoen of
indelen, reduceren.
Precies, ja. Maar daarin zie ik heel veel kansen om daar samenwerking in te hebben of om dat bij elkaar te brengen. En in het geval van de kunsthandelaren was het een kans om daar een heel ander perspectief naast te zetten, bij te brengen. Ik denk op verschillende manieren kan dat wel heel erg verrijkend zijn.
Ja. Ja. Maar de beweging is alle waarden horen of laten horen, een stem geven. Maar het is niet per se waardevrij. Dus niet zo dat elke waarde op gelijke hoogte staat.
Ja, precies.
Of evenveel klopt.
Ja, ja.
Hey, krijgt het project nog een vervolg? Is het al helemaal afgerond of zit er nog iets aan te komen?
Over de wind? Dat krijgt nog heel veel vervolgen. we zijn nu bezig om de publicatie te maken. Daarvoor hebben we ook verschillende mensen uitgenodigd om bij te dragen. Zowel uit het Caribisch gebied als in Nederland. We zijn bezig met een videowerk. Waarin ook weer verschillende verhalen terugkomen. Er is ook een samenwerking met kunstenaar Lakeisha Apostel. Die, zij komt uit Curaçao, woont en werkt in Nederland. En we waren eigenlijk uitgenodigd om een werk te maken in dialoog met ons onderzoek. En specifiek een bepaald deel ervan. In ons onderzoek naar de scheepvaart kwamen erachter dat wanneer schepen leeg vertrokken uit Nederland. En dat is dan niet leeg, want ze hadden altijd wel iets aan boord. Maar misschien niet zwaar genoeg om bestand te zijn tegen de wind op de oceaan. Dan werden ze verzwaard met ballast in de vorm van bakstenen. En dat waren specifiek ijzelsteentjes. Die werden gemaakt in de steenovens langs de Hollandse IJssel. Tussen Rotterdam en Gouda. En die namen ze dus mee aan boord als ballast en dan ofwel voeren ze naar de West-Afrikaanse kust of misschien direct naar Caribisch gebied, ook elders natuurlijk. En dan werden die stenen daar op bestemming uitgeladen en weer gebruikt. Bijvoorbeeld voor bestrating, voor gebouwen, forten. En zelfs in Barbados zijn we tegengekomen als onderdeel van de molens. En dat vond ik zo'n interessante geschiedenis, omdat zo'n heel alledaags voorwerp, zo'n baksteen, ineens een heel tastbaar spoor wordt van dat koloniale verleden. En ik werd heel erg benieuwd naar hoe zou je vandaag de dag met het materiaal uit die rivier kunnen werken. Want die stenen werden dus gemaakt met klei uit de Hollandse IJssel. En wat als je vandaag de dag met klei uit die rivier werkt om werk te maken, wat spreekt over die geschiedenis. En Lakeisha Apostel werkt ook met onder andere klei, keramiek in haar werk en performance. En ook met het maken van connecties met locaties die ogenschijnlijk kalm of vriendelijk zijn, zoals een historisch stadje of maar waar onder de oppervlakte eigenlijk een hele gewelddadige of pijnlijke geschiedenis ligt. En dat leek me een hele mooie combinatie.
Wanneer is haar werk te zien of waar?
Dus dit is nu heel erg in ontwikkeling en dat zal volgend jaar tot een werk komen. Dus dat is nog houd in de gaten. Maar,
en niet per se in Horen dan?
Ja. Dus dat is niet per se in Horen. Ons plan is om het op verschillende locaties in Nederland te brengen die relevant zijn binnen het onderzoek. Waaronder ook waarschijnlijk langs de Hollandse IJssel, omdat dat natuurlijk in dit geval heel erg gelinkt is eraan. Ik stond daar ook een keer langs die rivier, eigenlijk een hele kleine, rustige rivier, ergens bij Nieuwerkerk aan de IJssel. En als je dan probeert te bedenken dat er dus een link is met die plek en plekken in het Caribisch gebied, dat is een heel wonderlijk iets om bij stil te staan. En het lijkt me heel mooi om dat op een of andere manier te activeren.
Ja, en zo zit die geschiedenis in heel veel waterdelen, denk ik, in überhaupt delen van Nederland.
Ja, precies. Ja.
En is het mooi als die eens naar boven komen.
Ja.
Dankjewel, fijn dat je er was.
Dankjewel.
En dat je dit inzichtelijk hebt gemaakt. Waar kunnen we volgen wat er gaat gebeuren rondom dit project?
Op Instagram post ik het meestal. Mijn website kun je natuurlijk ook checken. Dus dat zijn de beste plekken om in de gaten te houden.
Dankjewel Mirjam, fijn dat je er was.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan.